En die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 120 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 120, de eerste twee versen.
Thank you.
En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Tot zover de heilige wet Gods. We noemden nu de schriftlezing uit Hebreeën 5 en 6, want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die op hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. En geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen zwaar om te verklaren, te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom vernoden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid der zinnen geoefend hebbende tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering, van dode werken en van het geloof in God, en van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. En dit zullen wij ook doen indien God het toelaat. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw, en afvallig worden die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zonen Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt, voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Maar geliefde, wij verzekeren ons van uw betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijst tot de volle verzekerheid der hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergene die door het geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, wel hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreking, waarin God willende de erfgenamen der beloftenissen overvloediglijk bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad met een eed die daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting hebben zouden, Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, welke zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in de eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer gegeven om onder uw woord te verkeren. En dat het geen traditioneel, een traditionele gang is naar uw huis. Want als we van traditie leven, gaan we voor eeuwig verloren. We hebben van Christus te leven, van zijn offer, van zijn genade, door die waarachtige wedergeboorte. Maar een apostel komt ons hier toe te roepen dat wij deze dingen moeten nalaten en voortvaren. Er is meer te verkrijgen in het koninkrijk der hemelen. En als wij daar niet naar staan, dan is het te vrezen dat we nooit wedergeboren zijn. Want de liefde zoekt te kennen en de liefde zoekt het wezen te kennen. Ach, de grote afval die in onze dagen wordt geopenbaard, is in uw woord voorzegd. En daarvan spreekt ook de apostel. En ik kan er heel vroom aan toegaan. En gelijk gij ook in uw woord hebt geopenbaard, waar uw volk zo menigmaal de slag van hem binnen krijgt, maar waar de godsdienst vrolijk overheen wandelt. Heere, gij mocht ons maar bepalen bij uw woord. Want in onze dagen worden de thema's gepredikt. Maar gij zegt, predik het woord. En dat is in alle schakeringen niet een eenzijdige prediking van zogenaamde Christusprediking, waarin de wetteloosheid bovendrijft, maar een wettige prediking, de volle raad Gods, niet alleen het ABC, maar het hele alfabet. Heere, gij mocht ons dat schenken door de geest van Christus. Want wij zijn van die eenzijdige mensen, dat als we ons aan het ene stoten, dan schieten we gelijk door naar de andere kant. En al dat overgeloof is nog gevaarlijker dan ongeloof. O, gij mocht ons in die rechte weg houden, waar een dwaas niet kan dwalen en waar hij zich niet aan een steen kan stoten, omdat gij uw volk in alles voorgaat. Als we in u blijven en gij in ons, dan gaat het naar de rechte betekenis van de smalle weg des levens ten hemel. Heere, gij mocht ons leiden door uw raad, ook in de prediking, in het spreken, in het luisteren, en gij mocht maar geven dat die harten zo vernederd worden. Wat hier staat geschreven, dienende de heiligen. Wat is dat weg in onze dagen? En iedereen heeft zijn eigen koninkrijk. Er is geen klankbord meer in onze dagen. Maar gij werkt nog waar gij wilt, waar gij hebt te verkiezen, waar gij hebt te roepen. Heere, mocht gij ons daarheen zenden, waar u uitverkorenen worden toegebracht. En dat is wereldwijd, maar niet op alle plaatsen. Want de apostel werd verhinderd om naar Milete af te reizen. En de geest liet het hun niet toe. Heere, en gij leidt ook in die weg. En ook door uw aanbiddelijke voorzienigheid. Breekt gij af wat gij geplant hebt. Rukt gij uit wat gij gebouwd hebt. Zelfs dit ganse land. Opdat niemand zou roemen op torens en gebouwen. En op traditie. Want gij rukt het alles uit. Heere, dat gij ons deze dag die vrije genade mocht schenken die in Christus is. Voor het eerst of opnieuw. Want dan zullen we niet volgens de traditionele gang onze wandel voegen. Maar dan zullen we hem navolgen waarvan de bruid zegt, trek mij Heren, zo zullen wij navolgen. En dat we eens op zouden houden met niet bekeerd zijn. Want als we moeten sterven, als we vandaag moeten sterven, dan moeten we God ontmoeten. En dan gaat heel onze godsdienst van het niet bekeerd zijn En dat gaat voor eeuwig ter helle. Heere, wij hebben met u te doen. Want gij plaatst ons voor uw woord. En mochten we op dat woord acht slaan voor het te laat is. Opdat we niet met een schrik naar de rampzaligheid zouden reizen. Om voor eeuwig te verschrikken. Maar dat we ons zouden stellen onder het gezag van uw woord. En door de geest te worden gedrenkt. Opdat we lafenis zouden verkrijgen in Christus. Gedenk uw kerk wereldwijd. Heren, de broeders, de zusters, de kleine in Christus. Gij mocht ze alle gedenken en revijven. Gij mocht ze ook deze dag voeden met bestraffing, vermaning, vertroosting naar wat u belieft. Heren, gij mocht ons getrouwheid geven in de getrouwe zalig maken. Om uw woord te prediken zoals het is, onversneden. Opdat de volraad Gods mag klinken. Opdat Christus verhoogd wordt. Zijn kroonrechter geëerbiedigd en geëerd. En dat alles om Jezus wil. Gedenk de weduwe en de wezen. Heer, mochten wij ze ook gedenken. Want we leven maar voort voor ons eigen koninkrijk. Maar gij mocht het maar afbreken. Opdat we in uw wegen zouden gaan en staan. Om Jezus willen. Amen. Geliefde, de tekstwoorden die kunt u vinden in dat eerste en tweede vers van hoofdstuk 6, Hebreeën 6, u voorgelezen. Daarom nalatende het beginsel van Christus en het woordje daarom, dat gaf noodzaak om op dat vijfde hoofdstuk te lezen. Eigenlijk is, ja, je zou één Bijbelboek helemaal moeten lezen, omdat het alles met elkaar in verband staat. Paulus komt hier ons toe te roepen, nalatend het beginsel der leer van Christus. Dat wil niet zeggen dat we het moeten vergeten, naast ons neer moeten leggen. Of te kleineren, alsof dat beginsel er niet toe doet. Want als het beginsel er niet is, dan is er ook geen voortgang. En dan zal het einde vreselijk zijn. Nalaten het beginsel der leer van Christus, dat is het fundament. We moeten op dat fundament gebouwd worden. En er is geen ander fundament, zegt een apostel in 1 Korinthe 3 vers 11, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En we kunnen daar natuurlijk volwerpelijk over preken, dan gaat iedereen weer zijn weegs. Maar, geliefden, we moeten het ondervinden. En ondervinding, zegt het spreekwoord, is de beste leermeester. En dat is ook zo in het geestelijke leven. Er wordt ten aanzien van het doen van geloofsbelijdenis wel eens gezegd. En ik zeg dat ook. Het moet een belijdenis zijn van het ware geloof. En daar kunnen mensen natuurlijk ook de verkeerde kant mee uitgaan. Want het moet nou eens in ons midden leggen. Ja, ik ben nog onbekeerd. En dan kan je tot je dood toe blijven volhouden. Maar als je vandaag moet sterven. En je hebt geen belijdenis gedaan. Dan ga je ter helle. Heb je dat wel eens overwogen? Je kunt dat niet uitstellen. Je kunt God niet op een afstand houden. Want hij is heden aanwezig. We staan voor God. We staan niet voor mensen. Je staat niet voor mij. We staan voor God. We staan voor onze schepper. De schepper van hemel en aarde. Net zoals de dood niet uitgesteld kan en mag worden. Of er moeten natuurlijk bijzondere omstandigheden zijn. En wanneer de kerk dat nalaat op valse gronden. Of de kerk is in vervolging, in holen, spelonken. Ja, dat zijn bijzondere omstandigheden. Maar als wij verkeren al onder de prediking, onder de verbondsprediking, jazeker. Dan hebben we ons te schikken naar dat verbond. En dat kan natuurlijk niet door het geloof, maar je kan niet zeggen van ja, ik heb geen geloof, dus laat ik het maar na. Dat is goddeloos. Ronduit goddeloos. En dat zou eigenlijk onder de tucht gezet moeten worden. Als je de leeftijd hebt bereikt van de volwassenheid. Ja, wanneer is een mens volwassen? Een mens wordt nooit volwassen. Maar als je de leeftijd menselijk gesproken bereikt hebt van volwassenheid. Dan moet je belijdenis doen. Belijdenis des geloofs. Daar kun je eigenlijk niet aan onttrekken. Want als je het niet doet, dan hou je God op een afstand. Dan zeg je aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. En je kan nochtans geen belijdenis doen van de waarheid. Het moet zijn van het ware geloof. Maar je kan God niet op een afstand houden. Ik heb nog geen geloof. Je had het al lang kunnen hebben. Maar omdat gij niet wilt dat ik koning over u zou zijn. Als dat nooit inslaat, mensen, wordt dan maar heiden, gaat dan maar naar de kermis. We reden gisteren nog voorbij zo'n kermisplaats. Ja, toen werd ik nog bepaald bij die Stolkse kermis. Altijd op Pinksterdag gehouden. En de kerken die deden er niks aan. Ik zag die stroomdraad nog lopen naar de hervormde kerk. Ja, ze betrokken gewoon de draaimolen, liep gewoon op de stroom van de hervormde kerk. En van dieren zegt, je moet er maar met een grote boog omheen lopen. Ik zeg, moet er dwars doorheen. Want God heeft ze met kerkelijke kermis geslagen, met die vromigheid. Want als hij nou zeg maar een kerkdienst zit van die vrouwenvereniging, van die vrouwenclub, van de gereformeerde gemeente. En van dieren staat daar te preken, allemaal voor een massa wijven zonder hoed op. Ja, ik zeg het zomaar op zijn Stolks. Het is God onterend. En dan ben je niet geroepen. Hoor. Ik zou intreden in afscheid. Maar ik zou me vrijmaken van je bloed. Omwille van de kroonrechten van Christus. Als je in Gods huis durft te verkeren als vrouw. En je bent opgevoed bij de voorzijde leer. Ik heb het niet over wereldse mensen. Die zijn ook welkom in de kerk hoor. Maar als je opgevoed bent binnen het verbond. En je komt als vrouw de kerk binnen zonder hoed. Dan ben je een godslasteraar. Ronduit. Omdat je de betekenis van het hoofddeksel niet kent. En ook niet wil kennen. En zo is het met alle dingen. Er bestaan geen bijzaken in het Koninkrijk Gods. Dat wordt natuurlijk vandaag en dag gezegd. Omdat die dominees er niet meer tegenaan kunnen. Ik heb het stelwagen horen zeggen. Ja, hij zegt, sinds dat ongeluk heb ik gekregen. Hij zegt, heb ik het niet meer over bijzaken. Leugenaar! In Gods Koninkrijk bestaan er geen bijzaken. Er wordt wel over kleine dingen gesproken, maar wie niet getrouw is in het minste, die is ook niet getrouw in het grote. Dus daar hang je dan aan, daar hang je dan aan die kapstok. Daar hang je dan aan die spijker van Gods woord. Als je zo'n Gods woord denkt te kunnen verdraaien, dan ben je met God nog niet klaar. Dat zal ik je verzekeren, dat zal ik je verzekeren. En dat geldt voor ons allen. Er moeten namen genoemd worden. Dominees noemen geen namen, die houden alles neutraal. En dan gaat een neutrale gemeente gaat er weer naar neutrale woningen. Allemaal neutraal leven, maar er is geen mens neutraal. Er zijn allemaal vijanden van God. En Gods volk zal dat gaan en bekennen, moet er niks van God hebben, mensen. Houd het toch over op. Moet niks van God hebben. We willen ons eigen koninkrijk bouwen, ons eigen leven. Maar Paulus zegt het hier heel ergens anders over, want dat beginsel van Christus, dat fundament was gelegd. In de gemeente van in de Hebreeën, die dat fundament van de wedergeboorte, dat fundament dat Christus de uiterste hoeksteen is van dat gebouw, waarop al die levende stenen worden gebouwd. We moeten op een fundament gebouwd worden, op de rots der eeuwen. En als dat fundament, maar als je de Bijbel nou biblicistisch leest, dan zeg je daarom nalatend het beginsel, dat kan wel vergeten worden. We gaan er vanuit dat iedereen bekeerd is. Maar dan versta je tot je eigen verderf. Dat zegt een apostel hier niet. Want dat wordt ook bevestigd in het vierde vers. Of in het derde vers. En dit zullen wij ook doen indien God het toelaat. Paulus is ook bereid om het weer te preken. En het moet ook gepreekt worden. Maar je kunt er niet bij blijven stilstaan. Er zijn zes dingen. Het fundament, de bekering van dode werk, het geloof in God, de leer der dopen, van de oplegging der handen, van de opstanding der doden, van het eeuwig oordeel. Dat moet voor een gelovige, voor een gemeente van Christus een vanzelfsheid zijn. Dat wil Paulus zeggen. Een vanzelfsheid des geloofs. Een vanzelfsheid omdat God het in zijn woord heeft geopenbaard. Omdat die dingen worden verstaan al in het prilste begin van de wedergeboorte. Daar kan je niet blijven stilstaan. De weg gaat voort. Er moet een weg bewandeld worden. En dat is de smalle weg ten leven. Je kan niet bij die enge poort blijven verkeren. Laat ik het zomaar eens zeggen. In een bepaalde zin. Want het moet altijd weer gepreekt worden. Gaat in door de enge poort. Omdat nooit de hele gemeente bekeerd is. Dat is nooit zo. Er is geen kerk op aarde waarin alle leden, levende leden van Christus zijn. Hè? Dus laat ik eens zeggen, Philpot preekt er meer voor de gemeente des Heren en Spurgeon voor de onbekeerden. Hè? Om maar eens een onderscheid aan de dag te leggen. Maar dat is allebei eenzijdig. Je moet zowel het een als het andere preken. Een prediking mag niet, want er zijn zoveel type predikingen in onze dagen. Psychologische prediking, hè, op de toneelplanken van jij daar. Eenzijdige prediking, politieke prediking, ideologische prediking, traditionele prediking, thematische prediking. Een zogenaamde Christusprediking, wat blijkt een wetteloze prediking te zijn. Ik heb pas nog een dominee gehoord, hij zegt, ja, ik bid de Heer altijd of ik Christus mag verheerlijken. Hij zegt, ja, die mens met zijn schuld. Hij zegt, dan heb je mensen die hebben zo'n grote schuld en zo'n kleine God. Ja, dat is overtrokken gezegd. Dat is overtrokken gezegd, want de prediking moet altijd de volle raad Gods, wet en evangelie. De mens op het diepst vernederd, kijk, dat is nou een eenzijdige uitspraak. Het lijkt heel vroom of dat ik Christus mag verheerlijken. Dus de mens hoeft niet meer op zijn diepst vernederd te worden. En dan verheerlijk je, als dat niet gebeurt, dan verheerlijk je Christus niet. Heel eenvoudig. Dus het kan zo vroom gezegd worden of ik Christus mag verheerlijken. Ze bidden ervoor en het is toch eenzijdig. En eenzijdig is verwerpen. Want als Christus verheerlijkt wordt, dan wordt de mens tot de hel toe vernederd. En als dat er niet bij gepredikt wordt, dan verheerlijk je Christus niet. Dan is het een eenzijdige prediking. Een wetteloze prediking. Gods woord leert, predik het woord. Dat is de volle raad Gods. Op vele jeugdbijeenkomsten worden de thema's gepreekt. Je gaat ermee ter hel, hoor. Ik verzeker je bij God vandaan, je gaat ermee ter hel. Want daar wordt niet het woord gepreekt. Daar wordt de jeugd geïndoctrineerd met psychologische prediking. Ideologisch, het wordt ideologie. Allemaal eenzijdige uitspraken, allemaal psychologische uitspraken. Nou, je wordt er zat van als je dat aanhoort. Als ik er twee regels van hoor, dan moet ik het al uitzetten. Ik kan het niet aanhoren. Het heeft niks met de woordprediking te maken. Helemaal niks. Dominees willen zogenaamd evangelisch zijn. En wat is daarvan het resultaat? Algehele afval. Algehele wereldgelijkvormigheid. Je moet het maar eens bekijken. Je moet het maar eens onderzoeken. Die kerkelijke entertainment. Je wordt er beroerd van. Zo zijn wij niet opgevoed in de eerste plaats. En zo heeft de Heer het mij ook niet geleerd. Nee, want de Heer, als de Heer gaat bekeren, dan doet hij dat altijd. Dan haalt hij zo'n verloren zoon uit het vergelegen land. Dat is bij iedereen hetzelfde. Nicodemus was ook een verloren zoon uit het vergelegen land. Allemaal precies hetzelfde. De Heer gaat ene lijn weg, ene lijn gaan. Laat jij je nooit wijs maken dat de Heer anders werkt als vroeger. Zoals hij het in zijn woord heeft geopenbaard. Abraham was ook een verloren zoon. Werd gehaald uit het vergelegen land. Uit Ur der Chaldeeën. Allemaal precies hetzelfde. En Jacob was ook een verloren zoon. Die werd de Bethel in een vergelegen land. Hè? Het is allemaal eenerlei weg. Eenerlei gang. En als je je daaraan toetst. En je, ja, een mens weet het hoor. Want de Heilige Geest geeft wel zoveel algemene overtuiging dat je weet of je het kent of niet kent. He, of je hem mag kennen in de kracht van zijn opstanding. Dat is een radicale, dat is geen radicale verandering. Dat is een radicale vernieuwing. He, want dan wordt die oude mens afgelegd en die nieuwe mens aangedaan. Ja, dan word je geen bijzonder mens. Dan word je geen geestelijk mens. Nee, dan word je juist vleeselijk. Geheel vleeselijk. Als God je genade bewijst, dan zak je in elkaar van de vleeselijkheid. Als het woord is vlees geworden en het wordt dat toegepast, nou, dan kun je Paulus niet napraten, maar medegetuigenis geven, ik ben geheel vleeselijk omdat de wet geestelijk is. Kijk, die eenzijdige Christusprediking is zo bedrieglijk als de duivel. Wel, dat heeft de Heer gezegd. Er zullen er velen komen in mijn naam, zegt hij. En die zullen er velen verleiden, Matthäus 24. Er zullen er velen komen door onder mijn naam, dus onder, hè, net zoals het Reformatorisch Dagblad, onder een vrome naam worden er allerlei barstende leugens gepubliceerd. Je hebt dat weer gezien met die 5G Met dat 5G-plan, dat nieuwe telecomsysteem. Ze willen de hele wereld, willen ze dan om de 200 meter komt er een mast en 200.000 satellieten. Allemaal godslasterlijk. En zo wordt er in het RD niet over gesproken. En het is nog levensgevaarlijk voor je lichaam. Dat staat allemaal in het plan van het 2030 plan. Dat doet het RD en de SGP dansen daar volledig mee. Die zijn volledig afvallig geworden. En Paulus spreekt hier in dat Hebreeën 6, dan is er geen wederkeer meer. Kan niet meer. Afgesneden. Voor eeuwig. Dus laat je eigenlijk daar niet door bedriegen. Als hij die één vinger geeft, als hij de duivel één vinger reikt, neemt hij je gehele hand. Er wordt wel in de schrift zo gewaarschuwd en dat is de stem van God. Dat is niet mijn stem. Het is Gods woord. Maar mensen leven tegenwoordig bij hoe mensen erover denken. Dat is de opinie van het RD. Hoe de meeste refo's erover denken. Nou, je gaat ermee naar de verdoemenis. Daar is Gods woord wel heel duidelijk in. Er moet een waarachtige bekering. En dat fundament van bekering, dat is waarachtig noodzakelijk. En waarvan moet je bekeerd worden? Van dode werken staat hier. Want de mens leeft in en van dode werken. Ja. Dat is een godsdienst. Ja. Kan nog heel religieus ingekleed worden. Allemaal dode werken. Want die oude mens die brengt alleen maar dode werken voort. Dode godsdienst. Dode liefde. Dood geloof. Allemaal dood. Die levendmaking in de door Christus lieve gemeente. Waarom ben je daar zo'n vijand van? De Heer heeft alleen maar het eeuwig heil voor ogen met de mens. Ja. Maar de weg door welke dat gaat, daar is een mens een barstende vijand van. Ik ook hoor, ik was er een barstende vijand van. Vijanden worden met God verzoend, want als de Heer gaat trekken, wie zal dan tegenhouden? Als de wet gaat drijven, als een bloedwreker, wie zal het dan ontkomen? Wie zal die helse straf kunnen ontkomen? Die helse verdoemenis kunnen ontkomen? Dat is verzegeld in ons leven. Wij zijn gevallen, God is dezelfde gebleven. Ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat is vastbesloten. Dat kan niemand veranderen. Tenzij we ons bekeren van de dode werken. He, zoals het hier staat. En dat fundament, ik zeg het nogmaals. Dat is Jezus Christus. En niemand kan een ander fundament leggen dan reeds gelegd is. Dat is in Gods woord geopenbaard. Want al zo lief heb God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven. Dat kan geen uitstel leiden. Als hij daarmee speelt, dan ben je godslasteraar. Ja, God moet het doen. Ik weet het allemaal wel, al die verhalen. Maar daar is niks van God bij. Dat kan ik je wel verzekeren. Ja, want als je niet gelooft dat je voor God staat, dan sidder je niet. Dan durf je nog te slapen deze nacht. Dat durf je allemaal. Zo brutaal is de mens. Zo goddeloos is de mens. Godloos moet ik eigenlijk zeggen. Dat hij daarmee voort kan leven met die onbekeerlijkheid. Maar in het Oude Testament wordt er gezegd, en Mozes, door Mozes, en al het volk zegt amen. Als er één dat naliet, werd hij gesteend. Nou, betrek dat nou eens op belijdenis doen, op bekering, op alle dingen in je leven. Als hij daar nou voor stond. En er werd geen uitzondering gemaakt. Als iemand zei nee, in plaats van ja, en al het volk zei amen, werd hij gestenigd. Want dan werd hij tot een heiden gerekend. Zo ging het onder de ceremoniële wetten aan toe. En dan moet je nou niet denken, dat is allemaal afgedaan, die ceremonie is afgedaan, dat je zeg maar onder dat verplichte amen onderuit komt. Want die claim van de wet, die is nog precies hetzelfde gebleven. Zolang je in je onbekeerde staat verkeert. Ik moet het eens zo zeggen. Dan heb je toch met een oud-testamentische God te maken. Die is dezelfde als de nieuw-testamentische God. Maar dan sta je onder de claim van de wet. En dat is niet alleen oud-testamentisch, ook nieuw-testamentisch. Er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Maar voor de anderen is er die verdoemenis, die claim, die blijft erop liggen. Dat ken je eigenlijk niet. Of je nou je eigen vroom aanstelt, of je van de sacramenten gebruik maakt. Zolang die mens onder de wet is, leeft hij onder het oordeel. Hè? Dat is. En dat, zegt Paulus, behoort tot het beginsel. Het fundament van bekering van dode werk, het geloof in God, de leerde dopen, van de oplegging der handen, van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. Van het eeuwig oordeel, staat er duidelijk bij geschreven. Paulus zegt, volk van God, u moet voortvaren. Nou, als ik nou in de kerken beluister, en daarom is het ook belangrijk om andere preken te beluisteren, ja? Want hier spreekt Paulus in vers 14 van het vorige hoofdstuk. Maar der volmaakte is vaste spijze, die door de gewoonheid der zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. En natuurlijk, mensen hebben geen, ja natuurlijk onderscheid. Maar een geestelijk onderscheid gaat 10.000 keer verder. Dan kun je de geesten onderscheiden, de drijfveren, de oogmerken. Anders wordt er alleen geluisterd op wat er gezegd wordt aan woorden. Nou, dan ben je wel een armzalig mens als je alleen maar daarvan afhankelijk bent. Mensen veroorloven zich bijvoorbeeld allerlei dingen naar anderen toe. En als je dan de plicht der liefde aan de schenen legt, dan bijten ze zich vast op de woorden. En dan blijkt er helemaal geen liefde te zijn. Eigen koninkrijk te bouwen. En daarom, je kunt aan godsdienstig ongelovige mensen nooit te veel zeggen. Je moet dat goed verstaan, want daar maken ze misbruik van. Ze vatten het biblicistisch op, of het valt in de vlees. Je moet veel verbergen in onze dagen. Want je mag ook geen aanleiding geven dat er mee gespot wordt. Er wordt altijd mee gespot. Maar je mag er geen aanleiding. Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Want die dit niet verstaan, die gaan ermee spotten. Of die gaan die bekering van dode werken, hè, gaan ze helemaal zelf invullen. Aanvullen met dode werken. Maar daarom moet wel de volle raad Gods, hè, er mag niks achtergehouden worden. Maar als het hiertoe, hè, dit is een voortgang in het leven der genade. En dan kunnen de kleine in Christus zich gruwelijk aan ergen. Je moet een kind, een baby die aan de fles legt, moet je die fles maar eens ontnemen. En dan moet je hem vaste voedsel geven. Zeggen, bah. Heb je het nog gezien? Ik heb het zat gezien. Ze willen die melk blijven drinken. Niet dat vaste voedsel. Nou, zo is het ook in het geestelijke, die overgang van kind zijn in Christus. En komen tot een volle man in Christus. Omdat Gods woord dit leert. Want je kunt je eigenlijk natuurlijk een nederig voordoen. Ja, we blijven allemaal klein. En ik ben de kleinste. Allemaal een kleintje willen zijn. En dat is ook allemaal zo wettisch als het maar bezig kan. Nee. Gods woord leert dat hoor. Ik leer dat. Het is niet mijn leer. Die heb ik niet verzonnen. Gods woord, de Heilige Geest, heeft dat opgetekend. Om gepredikt te worden. Want een diegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Dat moet je in je oren knopen. Als dat in je hart zingt, dan kom je allemaal later achter en zeg je, wat heb ik toch een dwaze stappen en een dwaze uitspraken gedaan. Denk er goed om hoor. Want ik kom er ook mee, steeds hè, de jeugd die wordt zodanig klaargestoomd, alsof ze die kennis, hè, als die voorwerpelijke prediking, dat is gelijktekend de toepassing. En daarmee wandelen ze over de aarde. En mooi die mensen, mooi die jeugd, mooi zulke mensen maar eens aanspreken. Ze weten het al, ze zijn boven alles verheven. Ze hebben een mening en er wordt niet meer naar de raad der ouden geluisterd. Dat is een oordeel Gods, dat zal ik je vertellen. Al heb je een vader van 100 jaar en je bent 80, dan ben je nog een kind. Hou er rekening mee. Ik weet waar mijn vader begraven ligt. Het is mijn vader en ik ben zijn kind. Hou er rekening mee. Als die verhouding weggaat, dan is er ook geen geloof. Dat zal ik je verzekeren. Want dan lap je de scheppingsorde aan je laars. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd der vrouw en de vader en moeder het hoofd der kinderen. He, waarvan de vader het hoofd is. En als de vader afwezig is, neemt de moeder die plaats in. onder Christus.
Ja.
Fundament, bekering van dode werken. Nou, ik zal je vertellen, dat kan een heel proces zijn. Het fundament, de bekering over jegens de dode werken staat er. Hè? Want daar moet je geen is gelijkteken tussen zetten. Het fundament, de bekering is van dode werken. Kijk, zo wordt de schrift vaak gelezen. Maar het fundament, de bekering van dode werken. Je moet je eigen van de dode werken bekeren. En het is noodzakelijk dat we deze zes hoofdstukken, zeggen de kanttekeningen zelfs. Zes hoofdstukken zijn het, zes predicaties. Hè. Je kan er van één hoofdstuk kan je wel verschillende predicaties houden. Het beginsel, dat wordt allemaal gerangordend onder het beginsel der leer van Christus. Het fundament der bekering van dode werken, het geloof in God, hè, dat zijn allemaal vanzelfsheden voor het geloof, voor het ware geloof. We moeten komen tot dat meer, dat vastere voedsel, hè, waar Paulus van spreekt in het vorige hoofdstuk. Want waar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren de eerste beginselen der woorden Gods. Dus als er verachtering is in de genade, moet je die eerste beginselen weer prediken en op het hart drukken. En gij zijt geworden als die melk vernoden hebt en niet vaste spijzen. Ja, dat is een verachtering. Dat is een verachtering in de genade. Kijk, als de gemeente van Galaten, dan komen mensen tot bekering. En die gemeente wordt genoemd de gemeente van Galaten. En die vallen dan terug in de dienstbaarheid. Ja, dat is nog te veronderstellen. Maar daar gaat Paulus niet zachtmoedig overheen. Nee, hij zegt, gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? En dan moet je dat maar lezen in dat Galaten 5. Sta dan in de vrijheid met welke u Christus vrijgemaakt hebt. Maar Paulus heeft het hier over de meer geoefende in de genade die teruggevallen zijn naar de eerste beginselen, dat ze weer die melk vernoden hebben en niet ter vaste spijzen. Nou, heb je een kind van 10 jaar wel eens de fles zien geven? Hè? Dat een moeder een kind van 10 jaar de fles weer geeft, fles melk, net zoals een baby. Dan zeg je, nou, dit is abnormaal. Dit is niet gezond. Nou, dat wil Paulus nou zeggen hier. Het is niet gezond dat een kind van God die al jaren op de weg is, weer die melk voor nodig heeft. De vromigheid, ja, de vromigheid, die gemaakte nederigheid, die wettische nederigheid, van ik ben ook maar een kleintje, en daar gaan ze heel het leven mee voort, en je ziet geen voortgang. Er is geen opwas in de genade. En als er geen opwas in de genade is, dan is er stilstand en stilstand is achteruitgang. Dat is heel gevaarlijk. Weet je, dan wordt het traditioneel. Je hebt ook een zogenaamde bevindelijke prediking. Hè, die is helemaal traditioneel geworden. En de kerken zijn zo overgeorganiseerd dat de geest daar niet meer werken kan. Niet dat de geest niet bij machten is om daar doorheen te breken. Maar dat wil de geest niet meer. Omdat men alles in traditionele normen en regels hebt gegoten. En wat allemaal tegen Gods woord ingaat. Als je nou die eens onderzoekt hoe een of andere gemeente of kerk in elkaar zit. En dan moet je al die kerkregels en noem maar op. Nou, daar ben ik achter gekomen dat de Heer die stapt daaroverheen. Die gaat er langs heen. En dan gaat hij extraordinair werken. Want de Heilige Geest laat zich niet binden aan door mensen verzonnen kerkregels. Luther heeft het uitdrukkelijk gezegd. En er wordt een reformatie gedacht. Maar aan die uitspraken interesseert niemand zich. Luther heeft gezegd dat als er een regel wordt ingesteld die tegen het woord ingaat, welke kerk of dominee het ook is, die moet verworpen worden. Nou, dat gebeurt in onze dagen niet meer. Absoluut, er wordt niks verworpen meer. Er worden geen roepende zonden aangepakt. En onder de tucht gezet. Allemaal onder het mom van allemaal zondaar. En het recht gods wordt vertrapt op de straten van het Reformatorium. De kroonrechter van Christus legt geen dominee meer over wakker. Het is allemaal evangelie. Zwaarmoedig. Je kunt het in een zware vorm dat preken. Een licht EO-vorm dat preken. Maar het is uiteindelijk allemaal hetzelfde. de volle raad God spreken, de geestelijke betekenis van de tekst spreken, de noodzaak van die waarachtige bekering en de voortgang van het leven der genade. En als hij dan op zijn best volwerpelijk is, het dan ook meestal nog, als hij dat dan aanhoort, dan denk ik, ja, ze maken van de volwerpelijke waarheid is toepassing. Dat is het bedrog in onze dagen. Er kan zulke waarheden opeens gestapeld worden, waarheid op waarheid stapelen, maar dat is niet de bedoeling van de prediking. Er moet de waarheid moet gepredikt worden, maar dat is niet waarheid op waarheid stapelen, nee. Christus Jezus en die gekruisigd, dat is een wettige prediking. Dat is geen wetteloze prediking, dat is een wettige prediking. Daar wordt de mens op het diepst vernederd. Want als hij dan, als we dan gelezen hebben, en ik las het ook voordat de kerkdienst begon, en mijn hart brak eronder, die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen, geofferd hebbende en verhoord zijnde uit vrezen. En dan zeggen de kanttekeningen daar ook bijzondere dingen over. Die benauwdheid, die grote angst, welke in Christus menselijke natuur is geweest, uit het voorzien en voorgevoel van de helse benauwdheden die Christus in zijn ziel voor ons aan het kruis zal lijden, nochtans zonder zonde, aangezien hij in het geloof altijd vast is gebleven, uit welke vrees of verschrikking hij hier wordt gezegd, verhoord geweest te zijn, omdat hij door zijn gebed versterkt, verzekerd was dat hij door de kracht zijner goddelijke natuur alles overwinnen zou enzovoorts. Als je daar nou enigszins beseffen hebt dat de Heer Jezus in de hof van Gethsemane bloed en tranen hebt gezweten en uitgeweend, en je kunt me voortleven, ik ben nog onbekeerd, de godslastering ten top. Ik kan er eigenlijk niet meer leven. Nee, als hij tenminste onder zo'n woord verkeert. Kijk, er wordt ook gezegd dat de Heer Jezus kan behoorlijk medelijden hebben met de onwetende en de dwalende, die dat nooit gehoord hebben. Als hij op de zendingsveld, als ik in Afrika kom, dan heb ik medelijden met die mensen, omdat ze het nooit gehoord hebben, of nauwelijks gehoord hebben. Die zijn niet opgevoed zoals wij opgevoed zijn. En dat geldt, ja, in zekere zin ook. Waar die prediking, waar die psychologische, eenzijdige, politieke, traditionele, ideologische, thematische, wetteloze, daar kun je in een zeker verband medelijden mee hebben, maar in onze dagen niet. Omdat we weggeworpen hebben wat God ons in de reformatie heeft geschonken. Al die herdenkingsdagen zijn allemaal traditioneel. Werp het maar op de vuilnishoop. Want dat stelt helemaal niks voor. God wil geen gedenken, maar bekering. Persoonlijke reformatie. Daarvoor is de reformatie gegeven. Ja, en zodanige reformatie, een reformatie dat heeft voortgang. Dat gaat niet stilstaan bij dat begin. Het zou toch heel abnormaal zijn als kinderen altijd maar in de eerste klas blijven zitten. Stel je voor, in welke klas zit je? Klas 3, 4, 5? Dan heb je in klas 1 gezeten. En als je nou de kerken gadeslaat en zelfs Gods volk, de meeste van Gods volk gadeslaat, dan komen ze niet verder als dat beginsel. Hè? En daar nog vals voorgesteld ook met een algemene toepassing, voorwerpelijk is algemeen. Hè? De verdienste van Christus is toepassing. Ja? Als je zo preekt, dan kan je natuurlijk wel spreken van veel bekering, zelfs van de opwekking. Ik heb dat wel gelezen. Ja, de Heere werkt nog. En als je dan leest waar dat uit bestaat, hoe ze dat verstaan, de Heere werkt nog. Dan reizen je haren ten berg. En dan zeggen ze, nou zo werkt de Heere niet. En als je dan leest hoe ze dat verstaan, dan reizen je haren ten berg. Er wordt maar wat gezegd. Het is traditioneel, is het. Hè, de prediking van het evangelie, van wet en evangelie, is zodanig afgezwakt in onze dagen. Vroeger werd er nog gepreekt. Kon ook eenzijdig zijn. Ik zeg niet dat dat allemaal goede prediking was. Er bestaan trouwens geen goede prediking. Gods woord is goed. Niemand is goed dan God. Maar als dat woord gepredikt wordt, Sion zal door recht verlost worden. Dat is zo afgezwakt in onze dagen. Je hoort het helemaal niet meer. Laat staan verklaren. De meest rechtzinnige dominees kunnen het niet meer verklaren. Ze kennen het niet. Ze denken dat als hij de Heere vreest, dan wordt er op Refo-web, dat goddeloze Refo-web, al die dominees, dat zijn onbekende dominees die daaraan deelnemen. Dat kan ik je zo wel zeggen. Want dat is een godslasterlijk riool. Er worden ook allerlei godslasteringen op gepubliceerd. En als je dan die vragen, ik word wel eens geconfronteerd door anderen met dit stond op Refo-web en dit, ja, ik zeg ja. En dan krijgen ze allemaal van die aangepaste antwoorden. Wordt niet meer afgesneden. In de prediking niet, in die antwoorden niet. Een mens wordt niet meer afgesneden. No? Hij wordt naar de mond gesproken. Naar de mond gesproken. Evangelie naar de mens. En dat is een bewijs dat ze niet van God geroepen zijn. Want Paulus zegt, als ik dat zou preken, een evangelie naar de mens, dan zou ik niet van Christus geroepen zijn. Dat zegt hij duidelijk. En dat geldt voor iedereen. Hoor. Dat geldt voor iedereen. En dan komt het, en dan ga je nog verder zoeken. En dan blijkt dat ze, Paulus zegt hier, en niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijkerwijze aan. Als hij die toetssteen eens aan zou leggen, dan zouden misschien een handvol predikers overblijven of helemaal niet. Want een democratische kerkvorm, dat is van God vervloekt. Democratie is politiek. Krijg je ook politieke preken? Nou, ik heb dat zoveel in mijn leven aangehoord, daar moet je ook achterkomen hoor. Politieke preken, daar moet je achterkomen. He, dan spreken ze niet meer streed, maar via een omwegje. In politieke preken, je kan het allemaal onder één noemen, psychologisch, eenzijdig, politiek, traditioneel, ideologisch, thematisch, wetteloos, kan je allemaal onder één noemer vatten. Want dat komt in al die politieke preken, komt dat thematische, ideologische, psychologische. Dat is niet de prediking door de Heilige Geest, laat ik het eens zo zeggen, want de Heilige Geest neemt geen blad voor zijn mond. En een kind van God, die weet zijn tijd en wijze, maar die neemt ook geen blad. Als hij nou, ik heb tante Lena leren kennen, de laatste de Mohikaan heeft ze genoemd, want zoals dat mens sprak, en dan hoef ik haar niet te verheerlijken. Nee, maar zij was van God geleerd. Je komt geen God, van God geleerde mensen meer tegen. Eigenlijk zegt Paulus, als je nog in die beginsel blijft steken en je bent wedergeboren, ben je eigenlijk nog niet van God geleerd. Dat betekent natuurlijk niet, je moet het in zekere zin verstaan, want Paulus noemt hier in vers 14, de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding bij de des goeds en des kwaads, dat geldt niet voor een pas wederom geboren kind van God. Dan weet je wel dat Christus je gerechtigheid is. Dan weet je wel dat je zonden vergeven zijn. En dat is het fundament. Denk er goed om. Dat kan niet. Paulus bedoelt niet, dat kan je wel nalaten. Om dat te kennen. Nee, dat zegt hij niet. Nee, om dat te prediken. Want er is een voortgang in die opwas van de kennis van Christus. Want hij zegt, als je nou maar in die wedergeboorte blijft steken, in die beginselen, hè, van het fundament der bekering, van het geloof in God, van de leer der dopen, van de oplegging der handen, van de opstanding der doden, van het eeuwig oordeel, dan krijg je nooit geen onderscheid. En onderscheid is nodig, want we leven op vijandelijk grondgebied. En we moeten, ik heb het vorige week nog gezegd tegen de catechisanten, we moeten gewapend worden. En dat biedt de Heer nou aan in zijn woord. Ja. Je moet het woord aanbieden, want er wordt natuurlijk in onze dagen zoveel mee geschermd. Christus wordt aangeboden en komt tot de Vader. En, oh, verschrikkelijke thema's. Gods woord spreekt niet van een aanbieding, van de aanbieding van het evangelie. Spreekt Gods woord nergens over. Gods woord spreekt over een roeping. Iedereen wordt geroepen. Dat is heel wat anders dan aanbieden hoor. Als vader een kind, hey kind, kom eens hier. Dat kind wordt geroepen. Kom voor mijn voeten. Dan word je geroepen. Dan wordt je niks aangeboden. Je wordt geroepen. Tot het evangelie van Christus. Tot het geloof in Christus. Een roeping. Daar heerst het gebod over. Bekeert u en gelooft in Christus. En dan wordt er ook in een tekst gezegd in Handelingen. En die dan in Christus geloven. Die gaan zich bekeren. Dan wordt het omgedraaid. Geloof en bekering. Na de wedergeboorte wordt het omgedraaid. Geloof en bekering. Maar voor de wedergeboorte geldt het bekering en geloof. Bekeert u en gelooft, dat was de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Omdat die mensen niet geloofden. Bekeert u en gelooft. Daar staat dat. Je kan die orde nooit omdraaien als je niet bekeerd bent. Daar gaat God niet vanaf. Bekeert u en gelooft. En daarom werden hun harten doorstoken. Want dat bevel van bekering, dat was als een zwaard. Hè, waarmee ze aan hun dode werken stierven. En nou ontvangen genade heet het. Geloof in de Heer Jezus Christus. Gij die in Christus gelooft. Hè, dan volgt ook die dagelijkse bekering vanzelf. Kijk. En als nou een hele gemeente met vrouwen daar zonder hoed zit, dan is er ook geen enkel ware bekeerde. Er is er geen druppel geloof en die dominees moet preken. Hè? Hengelen in de dode zee. Niks anders. Hengelen in de dode zee. Want God heeft het oordeel erop gelegd en het wordt ook zichtbaar. Allemaal vrouwen zonder hoed, die zitten ook onder die prediking. Want als er kerstfeestviering is en als er speciale celebrations zijn, dan zitten ineens al die vrouwen zonder hoed. Dus dat betekent dat er geen enkele vrouw bekeerd is. Dat kan je er is gelijkteken tussen zetten. Want dan doet een kind van God niet. Want die is getrouw in het minste. En dat is geen opgave hoor, dat is een verzelfsheid. Dat is de verzelfsheid des geloofs. Dan ga je God niet tarten met die... dat zijn maar bijzaken, zo stel wel gezegd. Dat is echt godslastelijk. Ze kunnen het niet meer aan en daarom noemen ze het niet. Dan hoeven ze zich ook niet... Hè, dan, er wordt weet je wat die predikanten vandaag inderdaad doen? Ze maken zich niet meer vrij. Paulus zegt, ik ben vrij van uw bloed. Dat zegt Gods woord, dat leert Gods woord. En dat wordt niet als eis gesteld. Dat is een vanzelfsheid. Jegens de ere Gods, jegens de kroonrechten van Christus, jegens de volle raad Gods in de prediking. Ja, als ik u zeg dat vers 7, dat vorige hoofdstuk, die in zijn dagen zijn vlees gebeden met smekingen tot de hele. Nou mensen, dan kun je heel je leven wel leegwenen. Ben je nou bezig met je huisjes bouwen? Ja, als je het nou zo zou doen, hè, dat heb ik hier ook al gedaan, hè, property opknappen en weer verkopen, hè, om nog meer in de dienst van God te besteden. Maar zo vatten de mensen het niet op, je kent er ook geen woord over wisselen. Want mensen worden niet gedreven door die zendings, door die geest der zending. Ja, en dan kun je blijven praten, klant nooit. Nee, je kunt met je meepraten, klant nooit. Nee. Maar ik zou je vertellen dat God nog geroep hebt om de volken te onderwijzen. Opdat ze zich bekeren in Christus geloven. En dat is niet gebonden aan deze plaats. Nou. We hebben ons licht te zetten, niet onder een korenmaat. Hè? De kandelaar niet onder een tafel. Maar die zet die vrouw, als die in huis komt, zet die kandelaar op die tafel. Een stad op een berg. Ja, wie is daartoe bekwaam? Ja, daar heb je die wettische vraag alweer. Onze bekwaamheid is uit God. Daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament, omdat Paulus zegt, dit zullen wij ook doen indien God het toelaat, en daarom heb ik het erover, daarom predik ik het ook deze dag. Niet wederom leggen het fundament der bekering. Want als dat nagelaten, in het letterlijke betekenis van het woord nagelaten wordt, en dat is in onze dagen de praktijk, dan hoor je nog geen eens die beginselen prediken. En op zijn best gesproken komen ze niet verder, maar dat station is al gepasseerd. Het wordt een algemene prediking, algemene verzoening. He, op de jeugddagen ook. Het geloof in Christus, dat wordt gewoon opgeplakt. Net zoals stickers op die vrouw van Lot. Op die zoutpilaar. Bekeerd, bevindelijk. He. Jij daar, allemaal grote stickers. En als die meisjes maar kunnen brullen door die microfoon van popzang en noem maar op. En er zit Arie Simons met zijn been te schudden. Op de maat, op het ritme van die muziek. Dat er zulke een afval zou komen. Ik wist dat de afval zou komen. Maar dat er zulke personen betrokken zouden zijn. Die mee afvallen. En wie niet in onze dagen. Verbazingwekkend. Dat is een verwerking in mijn leven geweest. Daar kwam ik bijna niet overheen. En nog niet. Hoe dat mogelijk is. Het zijn mijn broeders geweest. Ja, zijn het ooit je broeders wel geweest. Ja, want ze moeten niks hebben van de rechte prediking. De mens op het diepste vernederd, God op zijn hoogste rillen. Daar moeten ze niks van hebben. Je bent onbekeerd. Je moet er alleen nog achter komen. En daar preken ze dan voor om je dat bekend te maken dat je lang bekeerd bent. Ja, dat zouden ze dan ontkennen als je dat zo letterlijk ze voor de voeten werpt. Maar als je die prediking hoort, is allemaal psychologisch. Ze creëren een situatie, een chaos, zelf gecreëerd. En ze komen dan met een eigen gemaakte oplossing aan draaien. Dat is psychologische prediking. Er zijn heel veel jongeren, die zijn er helemaal niet. Wat er voor ingevuld wordt. Hè? Ja, God moet het doen en dat wordt allemaal terzijde geworpen, alsof dat allemaal godslastering is. Nou, God moet het echt doen, hoor. Niet dat God iets moet, nee, want dat heb ik er net afgebroken. Dat als je belijdenis moet doen, of, hè, en je stelt het maar uit, dat is godslastering. Want als je vandaag moet sterven, je komt de kerk uit en je valt dood daar op dat plateau. Wat dan? Heb je daar nog argumenten van... Ik ben nog onbekeerd en ik ben nog dit en ik ben nog dat. Dat is godslastering. Dan hou je God voor een leugenaar. Je had lang bekeerd kunnen zijn. Absolute waarheid. Absolute waarheid. God is willig om, gewillig, meer dan gewillig om een verloren zoon of dochter te bekeren. Absoluut. 100%. Maar je wil dat niet zijn. Je wil niet die weg gaan die God gaat met een dode zondaar door die enge poort. En als hij nooit openbaar komt voor God... En je valt nooit voor God in de stof. Als een dode, vijandige zondaar. Die alleen maar de eeuwige straf hebt verdiend. Dan ben je eigenlijk een lafaard. Een bittere lafaard. Want dan wil je niet de straf ontvangen die je zelf ingeroepen hebt. Dat heb God mij geleerd. Ik was een lafaard. Ja, dat ik niet wou voor God wou invallen. Onder het recht verloren gaan. Oh, mens. Maar er is een mens om lafhartige... vijand van, een lafhartige vijand. Hij wil niet instaan voor de val die hij moedwillig en vrijwillig gevallen is. Ontzettend, ontzettend de werkelijkheid van het bestaan van de mens. Heb dan maar geen grote mond over de tijdelijke dingen, want ik geef er geen cent van. Echt niet, echt niet. Het is allemaal ijdelheid waar de mensen in mij verleiden. Als je door God geroepen bent, moet je al deze dingen preken, want dan heb je geen goed woord meer voor een mens over. Nee, er is niks goeds in een mens. Echt niet hoor. Paulus zegt, geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Deugt niks van. Verdoemelijk, verwerpen. Godslasterlijk. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Het is geen goede mens, het is een goede God. De Heere is goed. En alles wat hij doet is goed. Ja, dat ga je dan niet toestemmen. Maar daar word je in begrepen. Wat leert nou de genade? Om de Heer zijn rechten toe te schrijven die hij toekomt. He, dus onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Daarom is dat voortvaren tot de volmaaktheid. Paulus wil niet zeggen dat Gods kinderen niet volmaakt zijn in Christus. Maar je moet erin voortvaren, je moet erin opwassen. Want er is zoveel te verkrijgen. Daar kom je nooit in uitgeleerd en uitgestudeerd. Dat is een ruimte zonder plafond. Dan blijft het nog maar, ook al mag hij voortvaren, ook al mag hij komen tot een volle man in Christus, dan ga je eigenlijk niet etiketteren van, nou, ik ben zo'n geoefende man of vrouw. Nou, die ben ik wel tegengekomen in mijn leven. Het is altijd grote genade als de Heer zijn volk in het stof houdt, zoals Paulus, die ontving een vloekende engel des Satans. Opdat ik mij niet zou verheffen. Kijk, dan ben je toch wel enigszins geoefend, zou ik zeggen. Want dat doet de Heer nooit in het begin. Never. No. Dan moet je ook niet denken alsof hij net doet alsof hij dat kennis en hebt. Ik heb wel mensen gehoord die zeggen, ja, maar ik ben in korte tijd door alle stukken gewaaid. Ik zeg, nou, dan moet je nog overal beginnen. Hoor. Daar geloof ik niks van. Paulus die was opgetrokken tot in de derde hemel. Had onuitsprekelijke dingen gezien en gehoord. En dan viel hij op aarde terug, om het zo maar eens te zeggen, krijgt hij terug een slaande engel des duivels. Daar heb je zomaar geen kennis aan, hoor, want elke gebeurtenis of elke vloek is geen slaande engel des duivels. Nou, man. Echt niet. Weet je waar je dan gaat verlangen? Dan ga je hijgen het huis van je vader. Ja. Dan zie je zoveel ijdelheid, dan is alles ijdelheid in je eigen leven in de eerste plaats. Hè? Dan moet je niet vragen wat je uit de rechterhand van God ontvangt. Hè? Nou, Abraham heeft niet gezegd, nou dan gaat hij al die schapen in het ravijn storten, want dat is allemaal ijdelheid. Al die koeien en al die... Nee. De Heer had een bedoeling met die rijkdom van Abraham, die hij Abraham gegeven had. Ten eerste om God het zijne te geven. Hij gaf Melchizedek de tiende van alles. Ik hoor wel eens mensen die zeggen, ja, het zit me allemaal tegen. Ik zeg, ja, dan zou je God wel niet het zijne geven. Zit je dan God te bestelen? Beproef mij nu daarin, zegt de Heer. En ik zal vensters open in de hemel. Nou, wij maken allemaal beperkingen. Ja, en het geloof maakt ook beperkingen, maar dan beperkingen des geloofs. Het geloof kan zeggen, nou. Daar zitten we niet aan, want dat is voor het Koninkrijk Gods bestemd. Dat spreken ze dan niet uit. En dan gaan de andere mensen dan natuurlijk een andere kant. Moet je zelf weten. Moet je allemaal maar zelf weten. Ieder mens staat voor God. Voor elk ijdel woord zou je rekenschap moeten afleggen. Maar hier gaat het over wat er in onze dagen, daar komen ze niet meer aan toe. Het fundament van bekering. Jezus Christus in die gekruisigd. Door recht verlost. De rechtvaardiging van de goddelozen. Dat moet altijd wel gepredikt worden. Maar Paulus zegt, er is veel meer te verkrijgen. Ja, tante Lene zat het bij Anton de Bruin, was ook een geoefend kind van God. Hij zegt, ze zegt, jij hebt het altijd maar over de rechtvaardigmaking. Dat is ook een arm postje, zegt ze. Kijk, zo ging het nou, die geoefende mensen gingen met elkaar om. Die spraken elkaar niet naar de mond. En Anton de Bruin, die had het altijd over de rechtvaardigmaking. Maar er is veel meer in Christus te verkrijgen. En Gods volk heeft alles wel in Christus verkregen. Omdat hij hun geschonken is tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. Maar als je nou alleen maar bij die rechtvaardigmaking blijft stilstaan, dan is er geen voortgang. Hoewel het leven des geloofs, dat is een doorgaande vergeving der zonden. Ja. En in het Engels, repent, maar dat kan ook helemaal zo wettisch zijn. Het moet Christus zijn en die gekruist. Je moet Christus kennen. En dan volgt het berouw vanzelf. Berouw is een vrucht van genade, een vrucht uit Christus. Dan ga je wenen over je bestaan, niet over bepaalde zonden, dan ga je wenen over je bestaan. Wordt dat onder ons ook gevonden, gemeente? Dat wenen over je bestaan. Als je nou dit leest, die in de dagen zijn vlezens gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kan verlossen, met sterke roeping en tranen. Als je dan zo helsbrutaal bent, om niet met sterke roepingen en tranen te God te roepen. Dan ben je wel hels brutaal mens. Dan stap je met 7 mijlglazen over dat lijden van Christus heen. Nou, mijn hart die brak. Ik kan niet meer preken. Want als ik dit lees. Dat is ook mijn leven. Want ik kreeg er ook zo'n troost uit. Hè? Met sterke roepingen en tranen. Die verlatenheid. Die eenzaamheid. En dat de Heer Jezus daar nou in geweest is. Nou, dat gaf me wel zo'n... Kon toch het woord weer preken. Dat gaf me wel zo'n kracht. Maar was ze er vandaag in de dag onder verstaan. En dat is ook de weg waardoor je dat onderscheid krijgt. Er anders niet. In de diepte wordt, in de duisternis wordt veel meer geleerd dan in het licht. We hebben allemaal in het licht. Hè? Allemaal geloof. Allemaal Christus. Nee, zegt de Heer, velen zullen komen onder mijn naam. En zullen velen verleiden. Dat kan zo bedrieglijk zijn. Hè? Die vrome klanken, oh, daar is een mens zo vatbaar voor. Maar dat moet het woord, onversneden woord van God zijn. En Christus is geen medicijnmeester die stinkende wonden maakt. Hij is geen heilmeester die stinkende wonden maakt. Nou, hij legt er geen pleister op. Hij snijdt het uit. Hij snijdt het af. Lieve Jezus. Als je nooit afgesneden wordt, kind, dan zou je nooit worden kunnen ingeplant. Dan zou je dat beginsel nog van eens kunnen verstaan. Hè? Het fundament van bekering is Christus. Het fundament van bekering van dode werken. Dan word je afgesneden van die oude mens. En dan word je in Christus, in de nieuwe mens, ingeplant. En dan ben je een nieuw schepsel. Heel eenvoudig. Ja, als God het doet, is heel eenvoudig. En van het geloof in God. Hè? Van het geloof in God. God de schepper. Hè? God de vader, de eerste persoon van het goddelijke wezen. Dat betekent eigenlijk het geloof in de drie-eenheid. Dat is voor het geloof ook een verzelfsheid. Er hoeft Gods volk niet in die zin onderwezen te worden, of het anders is. Ik sprak van de week nog een stel van die Jehovah-getuigen. Ik zeg, what kind of church you are? Ja, Jehovah Witnesses. Ik zou, oh, it's a false religion. Because you don't believe that the Holy Spirit is a divine person. Because you teach that the Holy Spirit is a power, only a power. Ik zeg, but if you deny, als je logent dat de Heilige Geest de derde persoon is van het goddelijke wezen, kan je niet bekeerd worden. You cannot be saved. En er stond zo'n dik mens, nou die werd barsters vijandig. Kijk, ik zeg, kijk, zie je? Zie je? Toen zegt ze nog, have a good day. Ik zeg, mag je nog ineens groeten? Want als je een valse leer leert, zegt de apostel Johannes, dan zeg niet, zijt gegroet. Want dan heb ik het mededeel aan je valse leringen. Wordt niet meer gedaan in onze dagen. Hè? Want die mensen hebben toch ook een ziel voor de eeuwigheid. Want ik had nog wel wat lectuur bij me. Om het die vrouw te geven. Ze zegt, nou, ik ben zo overtuigd van mijn geloof. Ik zeg, nou, je vaart ermee ter helle. Want als je de drie-eenheid logent, dan kan je niet bekeerd worden, dan kan je niet zalig worden. Absoluut niet. Nou, als je niet gelooft in de goddelijke uitverkiezing, John Wesley heeft dat gelogend. En ze spreken allemaal, het is allemaal John Wesley, ook op de jij daar podiums. Een valse leraar! Ja, maar Whitfield heeft gezegd, maakt niet uit wat Whitfield heeft gezegd. Gods woord oordeelt daar geheel anders over. Als je de uitverkiezing logent, het verbond logent, de goddelijke drie-eenheid logend, Christus logend als het fundament der zaligheid. Als het begin der schepping Gods, heel de afscheiding logend dat Christus het begin der herschepping Gods is. Kan je niet bekeerd worden. Dat is allemaal fake bekering. Hebben er in de afscheiding dan geen kinderen Gods? Oh ja, zeker. Ik heb ze wel gekend. Maar die waren er ook achter gekomen dat Christus het begin der herschepping Gods is. Hij is het begin der schepping Gods, hij is ook het begin der herschepping Gods. Dus de wedergeboorte, dat wil zeggen de wedergeboorte, begint met de openbaring, de zaligmakende openbaring van Christus, zoals Paulus erover spreekt. Het heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. En maar nou zegt Paulus, laat ons daar niet bij stilstaan. Laat ons daar niet bij hangen. Nalatende het beginsel der leer van Christus en... Ik moet u nog wat voorlezen uit die Galatenbrief, want het wordt ook in Gods woord uitdrukkelijk geleerd. En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van tevoren aan wilt dienen? Dus hier zegt Paulus het precies hetzelfde. Die beginselen, dat is wel het fundament hoor, dat moet je niet kleineren. Nee, nee. Niet negeren, nee, nee. En dat doet het geloof ook niet. Nou, Christus die mijn leven is. En als hij daaruit leeft, dan gaat het voort. Want die smalle weg, dat is een weg. Dat wordt niet in Gods woord voorgesteld als een standbeeld of als een rustplaats. Nee, dat is een weg dat een Gods volk wandelt op die weg. Achter de Heer Jezus aan, in en door Christus. Want Christus is ook de weg. Hij is niet alleen de poort, hij is ook de weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is ook de deur. En alle die door hem niet ingaan, die kunnen niet behouden worden. En van het geloof in God en van de leer der dopen. Waarom wordt dat in het meervoud gezegd hier, de leer der dopen? Nou, er is tweelei doop. Er is eenlei waterdoop. Want, laat ik eens zeggen... Als er een volwassen doop plaatsvindt, hè, dat is in een zendingssituatie, zoals de moorman is gedoopt, dat is ook een kinderdoop. Nee, want dan worden ze een kind van God. Dat is ook een kinderdoop. Hè. Dus er is één lei waterdoop. Maar er is ook een doop met de Heilige Geest en daar spreekt Gods woord ook vele malen van. Want ook wij alle zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknecht, het zij vrije. En wij zijn alle tot één geest gedrenkt. Hè? Dus door het bloed van Christus, die mijn bloed drinkt, gedrenkt. Die mijn bloed drinkt, hè, die is rein tot in de eeuwigheid. Die mijn brood eet, zal nimmer meer hongeren. En die mijn bloed drinkt, zal nimmer meer dorsten. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, heb gij Christus aangedaan. Daar heb je die geestelijke doop waarvan Johannes sprak. Ik doop u wel met water, maar die na mij komt,
die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Dat is, daarom wordt hier gesproken van de leer der dopen. Tweelei doop. De waterdoop is niet genoeg. Nee. Dat is een teken en zegel. Dat moet je ook niet kleineren van, nou ja, dan heb het niks te betekenen. Nou, nee, 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 nee. Want in die doop wordt ook beloofd. U komt de belofte toe en uw kinderen. Maar dat betekent natuurlijk niet, u komt de belofte toe, is toepassing. Nou, 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 nou. Nou, nou, de betekenis, de geestelijke betekenis van de doop moet toegepast worden. En daarom is de doop, dat is geen zandgrond. Maar het is ook geen rotsgrond, het is een pleitgrond. Heer, waarop ik bidden pleit, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dus de leer de doop. En van de oplegging der handen, daar heb ik u reeds het een en ander van gezegd. Hè. In de apostolische tijd werd die oplegging der handen gebezigd om de gaven des Heilige Geestes mede te delen. Hè, dus Paulus, Timotheus en Titus, hij lag hun de handen op en toen werden ze bekwaamd, ontvingen ze de bekwaammaking des Heilige Geestes. Of ze ontvingen zelfs de Heilige Geest. Ja? Dat geschiedde alleen door de apostolische oplegging der handen. Of door de oplegging der handen van Christus. Zoals hij die kleine kinderen zijn handen oplegde en hen zegende. En zij ontvingen de Heilige Geest. Absolute waarheid. Die kleine kinderen, dan zeggen die Baptisten, ja, maar hij doopte ze niet. Godslastering. Hij doopte ze met de Heilige Geest. Nou, dat gaat boven de waterdoop uit, dat zal ik je vertellen. Ja, dus van de oplegging der handen. Daarom is die oplegging der handen is subtiel een derde sacrament geworden in de protestantse kerken. Want er kan geen enkele dominee nog in het ambt bevestigd worden zonder oplegging der handen. Dat is een subtiel derde sacrament geworden. Rome heeft er openlijk een sacrament van gemaakt, de oplegging der handen. Maar er wordt door die oplegging der handen niks medegedeeld in onze dagen. Dat is bij de doop anders, want dan wordt de handen, dan wordt die, dat kind met water gedoopt. Hè, dat geschiet met de handen, maar dat wordt gedaan in de naam des vaders, des zoons en des Heilige Geestes. Maar dat wordt niet gedaan met de oplegging der handen als er een dienaar in het ambt bevestigd wordt. Dat kan wel een gewoonte zijn, het hoeft niet een kwade gewoonte te zijn. Als het maar niet gesteld wordt als noodzakelijk. En dat wordt wel gedaan in onze dagen. Dus is het een derde sacrament geworden. Maar van die oplegging der handen, zegt een apostel, daarin zijt gij onderwezen. En daar heb gij onderscheid in gekregen dat alleen de apostelen de gave hadden om de Heilige Geest mede te delen. Niet op zich door die oplegging der handen, maar daar kwam de Heer in mee, dat had de Heer zo bepaald. En dat geschiedde ook door het geloof, dat geschiedde door de Heilige Geest, dat de gave des Geestes niet werd overgedragen, maar ontvangen door de Heilige Geest zelf. En dus die oplegging der handen, dat heeft in onze dagen geestelijk geen betekenis meer. Nou, absoluut niet. Er wordt niks medegedeeld. Spurgeon die zegt, ik hoef die oplegging der handen niet, want ik ben van God geroepen. Dat stelt Gods woord wel als fundamenteel noodzakelijk. Dat kan je in vers 4 lezen van hoofdstuk 5. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijkerwijs aan Aaron. Aaron werd persoonlijk van God geroepen. En dat daar een inwijding is in een bepaald kerkverband, dat is ook, nou, dat Oude Testament lees je dat ook. Daar is niks mis mee, maar eldert ermee dat die preekte in het leger zonder te zijn ingewijd. En die preekte door de Heilige Geest. Dus je moet mij niet vertellen, ja, al die kerkelijke regels in onze dagen, ja, ze proberen de geroepen kinderen Gods die een roeping hebben tot het ambt uit te sluiten. Want als je een roeping hebt, dan is de kerk niet thuis. Ja, Veldman zegt, ik zei kinderen dopen, heb ik het nooit gedaan. Leugenaar. Dan sta je mee voor God met die leugen. Niet voor mij. Je mag voor mij alles aan elkaar liggen. Niet dat ik daar begeerte of smaking heb. Nou, verafschuwelijk. En ik verafschuw ook die personen die dat maar kunnen vasthouden zonder ooit mee in de schuld gekomen te zijn. En dan zeggen de verontschuldigers, ja, I'm not faithful. Ja, daar sta je straks mee voor God met die leugens. Dat zijn ook leugens. Dat is allemaal politiek. Want ze, weet je waarom? Ze schamen zich voor Christus. Nou, daar ben ik goed achter gekomen. En dat heb ik ook bij God vandaan gezien. Er is in de kerken en de protest, in de huidige Reformkerken, absoluut geen plaats voor Jezus Christus en die gekruisigd. Absoluut niet. Die wordt uitgeworpen, van de stuiter geworpen. Waar is er dan voor de Heer Jezus plaats? Waar de Heilige Geest plaats maakt? Waar was plaats gemaakt voor de geboren koning der Joden? In een beestenstal. Welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van mijn hart. Zo gingen die herders, die renden naar Bethlehem van Ephratas velden. En ze gingen met haast. Daarom zeg ik, die renden naar Bethlehem, naar de beestenstal, om daar uit te roepen, welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van mijn hart. Zo heb ik het ook van God geleerd. Die herders in Ephratas velden zijn mijn broeders in Christus. Daar zou ik mij mee kunnen vermaken. In en door Christus. Oh, met die vuile herders die naar de schapen stonken. Nou, daar ging ik tussen zitten. Maar er is geen plaats meer voor in onze dagen. Het is allemaal geleerd en bekeerd zogenaamd. Forget it. Nou. Zo werkt de Heer niet. Nee. Van de oplegging der handen en van de opstanding der doden. De opstanding der doden, dat betekent de opstanding ten laatste dagen. En dat is voor Gods volk een troost. Want wat troost u de opstanding van Christus? Dat ik ook met ziel en lichaam verenigd zal worden, niet met dit lichaam. Want het onverderfelijke moet, dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Maar dat ik ook met een verheerlijk lichaam, zoals Christus uit het graf is verrezen met een verheerlijk lichaam, er wordt eigenlijk nooit bij stilgestaan. God, al Gods volk en met dat verheerlijk lichaam, daar is een nog man nog vrouw. Daarom zegt de apostel hier, of op een andere plaats, dat Joden of Grieken of dienstknechten, want ook wij alle zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, dienstknechten, vrije, want en wij zijn alle tot één geest gedrenkt. Daar is het nog man, nog vrouw, nog dienstbare, nog vrije. Maar alle één in Christus. Tot één lichaam door de Heilige Geest gedrenkt. Dus die opstanding der doden, dat is een vanzelfsheid des geloofs. Dat is zo in het hart verankerd. Die zes hoofdstukken en van het eeuwig oordeel. Gods volk is aan deze zijde van het graf door het oordeel gegaan. Ja, absolute waarheid. Maar dat wordt in onze dagen allemaal verzwegen. Je mag direct in Christus geloven, maar er is geen mens die het doet. Nee, omdat het verkeerd wordt voorgesteld. Je mag direct in, tuurlijk, iedereen mag naar Christus gaan, maar niemand gaat. Maar dat zeggen ze er nooit achteraan. Christus wordt u aangeboden, maar niemand neemt het aan. Zo wordt er nooit nergens gepreekt. Mensen gaan ervan uit, het is eigenlijk een vrije wilsprediking. En ze doen een beroep op de vrije wil. Neem Christus aan en ze doen het. Allemaal fake bekeringen. En dan krijg je ook al die... En dan staan er van die meisjes staan er daar te brullen achter zo'n microfoon. En allemaal popmuziek en allemaal drumstellen erachteraan. En Arie Simons zit mee te zwengelen met zijn been. Nou mensen, daar ken ik niet. In de eeuwigheid niet jaloers op worden. Ik verafschuw het. Want het is van God niet. Er is niks van God bij. Het is allemaal een prediking tegen God en zijn gezalfde koning. Want in de dagen zijn vlees heeft hij gebeden. En er was geen popmuziek. Tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen. Het bloed gezweet. En zet daar de huidige prediking en die huidige toneelkerken is naast. Daar is niks van overgebleven. Dat wordt veracht. Het bloed van Christus wordt vertreden door een prediking. Ik heb ze opgenoemd, psychologisch, eenzijdig, politiek, traditioneel, ideologisch, thematisch. Het wordt niet meer gepreekt, een thema wordt gepreekt. Godslastelijk. Ideologische prediking, traditioneel. De betekenis van traditioneel is goddeloos. God verlost ook zijn volk van al dat traditionele godsdienst. Want dat is niet het ware geloof. Het ware geloof is niet traditioneel. Daarom is voor Christus geen plaats, want Christus was ook niet traditioneel. Nee, die sluit niet aan bij de traditie van alle volken. Nou is nergens plaats hoor. Als de Heilige Geest geen plaats maakt, dan word je vermoord. Ik las nog een verhaal van twee zendelingen die hadden zich voorbereid. Een jarenlange voorbereiding. Ook het geld afgezonderd dat ze een vliegtuigje konden kopen. Eén was piloot, had hij geleerd. Kon een vliegtuig besturen en ze wisten waar ze naartoe moesten. En ze landen met dat vliegtuigje in dat verre tropische land. En ze stapten uit en ze werden gelijk vermoord. Maar ik zou je wel vertellen dat ze alle werken die er gedaan konden worden in Christus hebben gedaan. Dat zal ik je vertellen. Nou is iedereen die op Zendingsveld vermoord wordt niet direct bekeerd. Dan mocht ik er ook gelijk bij zeggen. Dat is niet een kenmerk. Nee. Maar als ze door het geloof geschiet, dan zou je zeggen, nou dan zijn ze nooit aan die zendingsarbeid toegekomen. In Christus absoluut waar het wel. En natuurlijk, mens verstaat het zo niet. Ik zit er ook nog dikwijls in verstrikt hoor. Van, ja, ik zeg de Heer, ik moet dan overal aan beginnen. Maar de Heer zegt, een bekertje koud water. Dan heb je alles gedaan. Omdat Christus nou dat uitgeroepen heeft, het is volbracht. Er hoeft echt niks meer bij om mensen. Als werk? Nou, absoluut niet. Zit heel, God niet om volledig. Er mag ook niks meer bij. En als je wat gedaan mag hebben, dan heb je het slechts gedaan dat je schuldig bent te doen. Dus kijk, als de liefde niet drijft, kom je er nooit aan toe. Dan zit je er nooit over in de war, over die zendingsveld, over die mensen die het nooit gehoord hebben. Dan zit je nergens over in de war. Dan blijkt dat de ware liefde je niet drijft. Want de ware liefde kan ook alles achterlaten. Dag. Dag vader en dag moeder. Dat doet de liefde van Christus. Want die niet alles verlaat en mij niet navolgt, kan mijn discipel niet zijn. Gemeente, er is veel meer van te zeggen en we hopen er ook deze avond nog op door te gaan. We hebben alleen tot en met vers 3, hè, nou de derde vers. En dit zullen wij ook doen indien de Heer het toelaat. Want het moet ook gepredikt worden, ook om de verachtering te bestrijden, tegen te gaan, want elk kind van God staat klaar om te verachten in de genade. Ik tenminste wel. Dus ik zeg als Heer, als hij me loslaat, val ik in alle kuilen die er zijn. En God laat het touw wel eens vieren. Dat is ook nuttig, om te weten aan welk touw je vastzit. Maar waarom? En dan ga je de kerk uit en dan zie je iedereen weer aan in het natuurlijke. En dan mag je van mij weten dat ik in de grond zakken. Want dan denk ik nog geen verstaan. Nee. Er wordt zoveel in de natuur gezegd, maar je zegt niks los van het geestelijke. Nou, alles moet in dienst staan van het koninkrijk Gods. Niet wettisch. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn, door de liefde gedreven. En dan moet je twee woorden spreken en dan ga je tot de daad over, want er wordt veel te veel gezegd en niks gedaan. Niet die daar zegt, maar die daar doet. Ja, als hij ermee in de gang gaat, van nou ja, als het dan moet, nou houd het dan maar mee op. Houd het dan maar mee op. Want dan zijn je voeten haastig om bloed te vergieten. Maar als je voeten geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie des vredes, dan geschiet het toch als vanzelf. Wat heb je nou hier te verliezen, mensen? Houd het toch over. Deze wereld gaat voorbij. Straks is deze wereld er niet meer. Want ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En daar zullen zijn Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Amen. Heere, heb dank. Dat gij uw woord nog laat prediken, want dan waren we gans verloren. Dat gij Christus nog openbaart in de prediking van het heilige evangelie. Dat volkomen voldoet aan de heilige eis der wet. Ook in de toepassing der zaken, zijn gerechtigheid, onze gerechtigheid. Verheerlijk aan uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit. Breek het rijk van Satan af. Breek alle satanische machten en krachten. O Heere, breng ze ten gronde. Want gij hebt ze overwonnen. Gij hebt ze overwonnen. En gij zult triomferen. En gij hebt getriomfeerd over dood, hel, graf, duivel, zonde, vlees. En alles wat eruit voortkomt. Breid uw koninkrijk uit, Heere, tot aan de verste grenzen. In en om Jezus wil. Amen. Gemeente, nog zingen van het laatste versje van Psalm 120. Ik zoek de vrees steeds aan te kweken. Nee, vers 3. Wee mij die rust en hulp moet derven. In meeseg als een vreemdeling zwerven. Ja, dat is ook een vers uit mijn hart gegrepen. 120 vers 3.
die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.